over. Waarom verdween het koor van het Concertgebouworkest? Het amateurkoor zong 6 jaar lang in grote producties met professionele orkesten en topdirigenten. Halverwege de jaren 80 komt er plots een einde aan het koor. Dirigent Ricardo Chailly trekt dan de stekker uit een project waarmee Bernard Haitink met veel enthousiasme begon. Hoe kon dat gebeuren? Die vraag liet schrijver Willem Korthas-Altes bijna 40 jaar niet los. Als voormalig koorlid maakte hij het einde van het koor van het Concertgebouworkest zelf mee. Hij dook in de archieven, schreef er een boek over, geheten Toporkesten en Amateurkoren. Vanmiddag werd het gepresenteerd. Goedemiddag, Willem Korthas-Altes.
Goedemiddag.
Hoe was uw boekpresentatie? Oud-leden van het koor nog weer aanwezig?
Oud-leden van het koor en een paar mensen die destijds erbij betrokken waren. Ook onder andere een oud-bestuurslid en het hoofd van de communicatie van het Concertgebouworkest, Michiel Jongejan, voor wie u hartelijke groeten moet hebben.
Wat leuk.
En het was echt leuk om die mensen bij elkaar te hebben, een hele gezellige bijeenkomst.
Ja, en terugblikkend, u hebt zelf in het koor gezongen. Zullen we maar eens bij het einde beginnen. Waarom werd het opgedoekt na 6 jaar?
Nou, naar buiten toe werd gezegd dat te weinig de financiën onvoldoende waren. En er werd gezegd dat men twijfels had over de kwaliteit. Daar kwam het uiteindelijk op neer. En dat was naar ons toe in ieder geval de reden die genoemd werd om het koor op te heffen.
Vond u dat ook zo? Dat de kwaliteit achterliet bij bijvoorbeeld de kwaliteit van het orkest?
Nou ja, kijk, we waren natuurlijk een amateurkoor. Maar het was een ontzettend koor van verschrikkelijk goede zangers. En kon dus erg goed zingen. Alleen, dan moet je het er wel uithalen. En dan had het, als dat gebeurd was, met dit orkest kunnen blijven optreden.
Ja, dus Chailly vond het niet goed genoeg. Die trok de stekker uiteindelijk uit. Bernard Haitink was juist heel enthousiast. Was een beetje de initiatiefnemer. Hij vond het een heel goed idee.
Hij wilde heel graag een eigen koor hebben, omdat het omroepkoor destijds te weinig beschikbaar was. En hij heeft het koor altijd gekoesterd. Was ook heel blij. En we hebben ook fantastische producties met hem gedaan. Dus het koor kon het ook heel goed. En met hem trouwens ook met Chailly. Maar die heeft er veel te kort mee kunnen werken.
Ja, precies. Want wat u nu noemt, jullie werden opgeheven in 86. En dat was eigenlijk het prille begin van de jonge Ricardo Chailly als aankomend, nog niet eens, chef-dirigent. Hè? Dus dat was geen gelukkige combi.
Nee, en dat was te kort om daar echt een goed beeld van te krijgen. Maar het koor was toch al, er waren veel twijfels over de kwaliteit. En dat lag eigenlijk vooral aan de koordirigent, is mijn analyse.
Ja, maar één naam moet ook genoemd worden, dat is Nicolas Hanoncourt. Want die was ook niet zo blij met het koor.
Nee, die had een aantal keren de Johannes en de Matthäus gedaan met het koor. En dat was niet goed gegaan. En dat kwam ook voor een deel doordat de koordirigent te weinig ervaring had met de Duitse personen. Hij sprak niet eens Duits. En hij had te weinig ervaring met de stemmen die je nodig hebt om de Matthäus en de Johannes te doen op de manier waarop Hanoncourt dat wilde. Ja. Dus heldere stemmen, maar niet volle, grote, zware stemmen. Die had hij wel geselecteerd.
Goed, maar nu bent u voor het boek Toporkest en Amateurkoren ook te raden gegaan bij het London Symphony Koor, dat bij het orkest hoort, en bij Laurens Vokaal. Voorbeelden van koren die wel werken met toporkesten en zo'n Laurens Vokaal is heel, hele goede amateurkoor. Dus soms werkt het wel. Waar bent u achtergekomen?
Ik ben erachter gekomen dat je als je dat wil met een toporkest optreden, dat je heel je goed moet realiseren wat je doet. En dat je moet weten dat amateurs met professionals van hoog niveau optreden. En dat je die er ook moet voorbereiden. Maar je moet er ook voor zorgen dat de stemmen passen bij wat je wil doen. En dat is wat in Londen goed gebeurt op dit moment. En wat in Rotterdam zeker ook gebeurt met een mengsel van overigens van amateurs en professionals.
Ja, precies. Ziet u nog een keer gebeuren? De terugkeer van een koor van het Concertgebouworkest in Amsterdam?
Nee, dat zie ik nooit gebeuren. Wat ik wel mogelijk acht is dat een amateurkoor met het Concertgebouworkest optreedt. Zoals eigenlijk ook gebeurd is in de uitvoering van Mahler 8 vorig jaar mei. Waar het Parijse koor, ook een amateurkoor, samen met het Omroepkoor en het Rotterdamse koor optrad.
Met Klaus Mekkele, ja. Het was een prachtige middag en avond. Hebt u meegedaan met de Psalmensymfonie van Igor Stravinsky, het koor van het Concertgebouworkest en Colin Davis?
Nee, toen zat ik er nog niet in. Ik ben er pas de laatste 2,5 jaar bij gekomen. Dus die beginfase heb ik gemist. Maar ik heb wel een aantal fantastische producties gedaan, waaronder Mahler 2 met Haitink, om maar wat te noemen.
Nou ja, dat lijkt me onvergetelijk, toch?
Dat was het ook. Ja. Dat was ongelooflijk zoals hij dat koor wist te inspireren. Ook vlak voor het concert, dat hij de koorkamer inkwam. En echt een ongelooflijk inspirerend verhaal hier. Dat was onvergetelijk.
Wat zei hij toen?
Ja, hij zei eigenlijk niet zoveel, maar hij wist ons op de een of andere manier wist hij ons in een sfeer te brengen, in een stemming te brengen, waardoor het niet anders kon dan dat wij op ons top kunnen die tweede Van Malen gingen zingen.
Hm. Ja, dat was het, hè? Hij was een man van sfeer en
ja.
Ja, wat mooi. Ja. Dank u wel, Willem Kortas-Altes, voor uw boek Toporkest en Amateurkoren. Te verkrijgen, te bestellen op de website van uitgeverij Verloren.